Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Ricky Scheffer. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in de dienst waarin mevrouw Gerry Zemmelink voorgaat. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist is Gert Oldebeuving. De lector is Ise Vredegoor. En de koster is Hendrik Schieven. En de opname wordt verzorgd door Piet Verhaert. De bloemengroet gaat naar Jan Burgers. De protestantse kerken van Steenderen, Vorden, Hengelo, Zelhem en Wichmond organiseren ook in 2024 weer een wandelevenement met als thema Ga jij ook mee? Tot 30 maart kunt u 5 wandelroutes volgen. De papieren routes en wandelpaspoorten kunt u na de kerkdienst meenemen en zijn te vinden bij de deelnemende kerken. Op de website en in Kerk Zijn leest u hier meer over. Een berichtje van dominee Hubertien Oosdijk. Ja, doet hij het niet? Oh. Zo, nou wel? Doet hij het nou wel? Ja, ja, oh ja, oké. Hebben jullie het gehoord of moet ik overnieuw beginnen? Een berichtje van Hubertien, dat doe ik dan nog wel even. Volgende week zondag, 10 maart, loop ik mee met de wandeling van Steenderen. We starten om 11:45. Gezellig meewandelen, van harte welkom. U kunt aan het einde van de dienst uw gave geven voor de diaconie in de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. Volgende week zondag, 10 maart, houden we een dienst om 10 uur in het anker waarin dominee Hubertien Oosdijk voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Thank you. als u bij het zingen goed opgelet heeft, dan merkt u dat hier in beide coupletten van deze psalm het woordje ogen voorkomt. Het heeft ook een klein beetje verband met deze zondag. Het is zondag oculi. Nou, vergeet maar gauw het moeilijke woord. Het zondag van de ogen. De ogen zullen heel belangrijk zijn. Het is de zondag, derde zondag van de 40 dagen tijd. Dat vertel ik er ook nog even bij. Wij gaan nu even stil zijn en daarna volgt de bemoediging. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid.
Nooit loslaat zijn hulp.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. De volgorde van de dingen gaan vandaag een klein beetje anders, want de kinderen hebben best heel veel tijd nodig om in hun eigen dienst aan het project te werken. Daarom stel ik voor dat wij met de kinderen, ze mogen wel naar voren komen als je wil, want jullie gaan zo direct al weg. Kom maar even naar voren bij het kaarsje staan. Het kaarsje ga je zo meteen mee. Dan gaan we dus nu al voor de eerste keer het projectlied zingen van donker naar licht met het couplet Geel van de Zon. Heel goed.
Zeker, heel mooi gezongen. En we zongen net, het leven krijgt weer kleur. Wij beginnen vandaag met ons project met een kijktafel. Past ook wel mooi bij die ogen wat we net horen. Hij is nu nog, eigenlijk gewoon heel saai. We zien een achtergrond en een bak met zand, maar we willen het al wel vast kleur geven. En als wij zo dadelijk terugkomen van de kinderkerk, dan komt er nog weer iets bij. Mag je maar. Kies, jij mag het lichtje meenemen. Dan gaan wij naar het huis. Nee,
het gaat zo staan te voren staan. Ja? Ik zei daar net al, het is de derde zondag van de 40 dagen tijd. En ik denk dat iedereen die hier zit zich nog wel herinnert dat wij dat vroeger de lijdenstijd noemden. Maar het is de tijd van stilte, van inkeer, van bezinning. Totdat het Pasen wordt, feest van licht. feest van Jezus' opstanding uit de dood veel mensen kennen, ook een eigen persoonlijke lijdenstijd. Weet dan, je hoeft je niet verlaten te voelen. In het dagblad Trouw van 21 februari staan de onverwachte woorden die Navalny, wie kent hem niet, sinds de laatste weken in ieder geval alleen, Navalny, al een tijd voor zijn overlijden in een rechtszaal heeft uitgesproken. Die woorden van de nu overleden Navalny, die wil ik graag even met u delen. Alexei Navalny. Het is al de zoveelste keer dat ik mijn laatste woorden uitspreek in de rechtszaal. De ene zaak eindigt, dan komt de volgende beproeving en weer kan ik een laatste woord zeggen. Als iemand mijn laatste woorden wil publiceren, nou dan wordt het een behoorlijk dik boek. De eigenaar van dit grote paleis, Vladimir Poetin, wil mij een boodschap sturen. Kijk, we kunnen in dit rechtssysteem alles met jou doen. Dat is waar. Ze kunnen mij van alles aandoen. En dat doen ze ook. Maar ik ben niet de enige die het ziet. Normale mensen kijken ernaar en het deprimeert hen. En nou, ik moet mijn laatste woord zeggen, dus ik zal dat doen. Wat kan ik eigenlijk zeggen, edelachtbare? Zal ik praten over God en verlossing? Lekker pathetisch. Het punt is, ik ben een religieus persoon. Ik word daar vaak mee gepest, want mijn omgeving bestaat vooral uit atheïsten. Ik was er vroeger ook een, behoorlijk militant zelfs. Maar nu ben ik een religieus persoon en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles veel, veel gemakkelijker. Ik pieker minder. Ik heb minder dilemma's in mijn leven, omdat er een boek is dat min of meer precies beschrijft wat ik in elke situatie moet doen. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om je daaraan te houden, maar over het algemeen probeer ik het. En dat is waarschijnlijk de reden waarom het voor mij gemakkelijker is dan voor vele anderen om politiek te bedrijven in Rusland. Ik vind het niet leuk om hier te zijn, maar ik heb geen spijt ervan van hoe het is gelopen, omdat ik alles goed deed. Ik voel zelfs een soort voldoening, omdat ik in een moeilijke tijd heb gedaan wat de geboden mij zeiden. Je kunt je voorstellen dat dit stukje uit de krant mij opviel en dat ik dacht, dat moet ik even bewaren. Want een tijd daarna kon het al helemaal niet meer. Vandaag is er in lied en in lezing extra aandacht voor de geboden, voor de leefregels. Maar eerst ons gebed om ontferming. En dat bidden wij nu door middel van het samenzingen van lied 547, 1 tot en met 6, met de boom des levens. Thank you. Maar het is mooi om zo samen als gemeente het lied om ontferming te zingen. Zometeen horen wij de lezingen. De eerste lezing zal gedaan worden door de lector uit het Bijbelboek Psalmen. Ik weet niet waar de lector zit. O ja, ik sta even terug. En de tweede lezing zal ik zelf doen, maar voordien zullen wij een kort gebed bidden. Wees goed, o God, voor allen die naar u verlangen, en zegen hen met gaven van uw genade, zodat ze sterk staan in geloof en hoop en liefde, en zich voortdurend bewust zijn van wat u van ons verlangt. Open dan onze oren voor woorden van heil, voor geïnspireerde woorden. Open onze oren voor de Bijbelwoorden. Amen. De lector zal lezen.
Ik lees uit Psalmen 19, vers 8 tot en met 15. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vrede voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag van de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waardachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen, wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd zijn van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van uw hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn bevrijder. Tot zover deze lezing.
Dankjewel. Die hoogmoed daar aan het eind, die sprong er wel even uit, vond u niet? Wij zingen 310, één is de Heer, de God der goden. ga u niet de geboden uit de Bijbel lezen, want u hebt ze zelf in hedendaagse taal vandaag zo net gezongen. Ik lees u uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 2, de versen 13 tot 25. U bent gewend te staan, dat is mooi. Kort voor het Joodse Pesach reisde Jezus naar Jeruzalem. En daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat. De hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? En Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij, Jezus, sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Tot zover de evangelielezing. Wij antwoorden hierop met de eerste 2 coupletten van lied 1008, Rechter in het licht verheven. Na de overdenking straks gaan we zingen ons lied van geloof. Het is een klein liedje. Het is een soort credo. Het is 344, maar dat is pas voor straks. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Veel mensen en vooral de ouderen kennen vast nog wel die plaatjes van vroeger. Met daarop een afbeelding van Jezus. Ik denk zelf dat ze toen via school of via zondagsschool zich hebben verspreid over de huisgezinnen. Op één ervan, die op onze kinderslaapkamer hing aan de muur, was Jezus afgebeeld met uitgespreide armen, beschermd om kinderen heen. Op het plaatje stonden kinderen in diverse huidskleuren, zittend aan zijn voeten. U begrijpt, dit was geen foto. Het was een plaatje. Een mooie plaat. Een lieve plaat. Met veel kleuren en devote gezichtjes van de kinderen. Gemaakt naar de aanleiding van die Bijbeltekst. Laat de kinderen tot mij komen. Veel moeders hebben in die tijd zo'n plaat in toewijding opgehangen voor hun kinderen. Een beeld van Jezus dat bescherming en geborgenheid uitdrukte. Niets mis mee. Niets mis mee, zolang je beseft dat dit niet de hele Jezus is. Dat Jezus met zijn karakter en gedrevenheid niet alleen zo compleet is voorgesteld. Zoet en lief. Daarmee karakteriseer je niet deze Jezus die wij in ons evangelieverhaal zagen. U weet misschien dat ik al 15 jaar in allerlei gemeenten in de Achterhoek zondags voorga. En in één Achterhoekse gemeente, ik zal de naam niet noemen, kwam na de dienst eens een mevrouw naar me toe. Het is al even geleden. Ze moest zich uitspreken. Ze was enigszins opgewonden. Eigenlijk iets wat onthutst. En ze zei, dominee, ik heb er nooit zo over gedacht. Maar Jezus is eigenlijk heel revolutionair. Dat beaamde ik graag. En het flitste door mij heen. In haar hoofd en in haar hart was er tot dan toe alleen maar de plaat van de lieve, zoete Jezus geweest. Met vaak alleen maar zoete, dromerige liedjes over zo'n Jezus. Zijn velen groot geworden. Hele bewegingen bezingen nu vandaag nog alleen dat beeld van zoetheid. Maar laten we het alsjeblieft niet ontkennen, juist ook onder meer daardoor, doordat dat beeld dat alleen dat was, hebben vele mensen met hun geloof gebroken. En in de loop van de jaren de kerk verlaten, helaas. Ons eigen leven konden wij er niet in herkennen. Ons eigen leven verloopt niet zo zoetig. Lijden en pijn hoort erbij. Laten wij dan ook eerlijk zijn en het hele verhaal vertellen. Nuchter en realistisch laten horen dat er veel meer kanten zijn aan een leven, aan een karakter, waardoor de mens menselijker en warmbloediger, geloofwaardiger overkomt. En vandaag zien wij de irritatie, de woede, de heilige verontwaardiging bij Jezus. Harde kritiek op wat zich afspeelt op die voor hem zo heilige plek, in en bij de tempel. De machtige tempelheren stonden centraal in een praktijk van corruptie, bedrog en onderdrukkende heerszucht. Een verworden cultus. Zo moet het dus niet, zal Jezus gedacht hebben, nu niet en nooit niet. Ja, eeuwen eerder nog bracht elke gelovige Jood van het werk van zijn handen aan God het eerste. Een lammetje of een kalf om te offeren. Maar geleidelijk aan veranderden de tijden, ook in Palestina, ook bij de Joden. Iedereen was geen veehouder meer, begrijpelijk dan dat offeren bij de tempel iets anders ingericht werd. Heb je geen offerdier, dan kun je ter plaatse er een kopen. Nou, dat lijkt al goed geregeld. Maar allengs werd er misbruik gemaakt van de situatie. Pelgrims, mensen komen van het hele land, gingen naar Jeruzalem naar de tempel, wilden hun geloof leven op de juiste wijze. En als jij dan van ver komt, en als jij dan afhankelijk bent van die verkoper voor jouw godsdienstige verplichtingen, dan kan er gauw veel te veel geld gevraagd worden. Een paar duiven, het kleinste offer, was voor de meesten net betaalbaar. Denk maar aan Jozef en Maria. Zij offerden destijds duiven. Naast de hoge prijs was er een ander probleem. Mensen uit het hele land bezaten alleen dat soort geld dat door hun bezetter in de omloop werd gebracht. De Romeinen. Je voelt het al. Betalen met heidense munten? Betalen met die afbeelding van de keizer van Rome op jouw geld? Dat voor de tempel? Hier in Jeruzalem je offer daarmee betalen? Daar komt niets van in. Dat kan niet. En daar bloeide de geldwisselhandel op. Romeinse munten werden ingenomen en men ontving in plaats speciale tempelmunten. Zo, oké. Okay. Met tempelmunten, daarmee kun je een offerdier kopen of je offer afkopen. En de wisselkoers, die steeg en steeg tot grote hoogtes. Maar Jezus, hij doorzag al die praktijken. Doorzag de onmogelijke hoek waar de gewone man in werd gedreven. En hij zegt in de Bijbel ergens, je hoeft mij niet te vertellen over de mens. Ik ken de mens. Afgezet worden? Opgelicht worden om je godsdienstige verplichting te kunnen vervullen? Wat een welkom voor die gelovige pelgrims. Komen uit alle hoeken van het land, vermoeid en wel, daar bij de tempel. Dit doet geweld aan je rechtvaardigheidsgevoel, aan je gevoel voor respect. De eredienst voor de Heer, totaal verworden tot een rumoerige kermis, een drukte en een geschreeuw van handelaars en geldboekeraars. En de kleine mens, gemaakt tot een radertje in het grote systeem van zelfverrijking door de tempelelite. Jezus, je ziet de walging in hem opkomen, de heilige ontzetting. Moet dit een plaats zijn van bezinning, van geloof en eer voor God? Zeker mag Gods huis niet in zo'n vrije val naar beneden terechtkomen door deze populistische en schijnheilige vertoning. In dat niveau van platheid en hebzucht, uitbuiting van hen die zich niet kunnen weren. Johannes schreef dit verhaal. Hij schreef het al toen de tempel al verwoest was door de Romeinen. Hij kijkt als het ware terug op de gebeurtenissen in de tijd van Jezus' leven. Judeërs en Jezusvolgers groeiden in die tijd wel erg uiteen. En met extra felheid lijken dan ook de toenmalige vrome tempelleiders te worden neergezet door Johannes. Maar door Jezus wordt in een fractie van tijd dan ook deze tempelpraktijk teruggebracht tot de kern. De kern, een respectloze ontheiliging. Beledigend voor hem, voor zijn hemelse vader en voor alle eerzame gelovigen. En Jezus, hij laat zich dan van een heel andere kant zien. Nee, de liefde voor kinderen en zieken heeft hem niet verlaten. Maar nu komt zijn andere kant naar boven. En zo begrijpen we nu ook dat ieder, ook al deel je iemands geloof niet, dat iemand toch zijn geduld kan verliezen bij het ondergaan van zo'n belediging voor alles wat hem of wat jou in geloof zo heilig en dierbaar is. Het is niet aan ons om met geloof te spotten, ook al is het niet het onze misschien. Waar haalt die jonge man Jezus, die rabbi, het lef vandaan? Je hoort aan zijn taal hoe hij de woorden uitspreekt dat hij uit het noorden komt, uit dat boerse land van Galilea. En lef, u weet het misschien, is het Hebreeuwse woord en het betekent letterlijk hart. Zijn lef, zijn hart is verbonden met de hemelse Vader. Zijn hart, waarin oprechte eerbied leeft voor de eer van God, als in de aloude geboden beschreven staat. Dat hart, vol van recht en gerechtigheid, ontvlamde in woede voor wat hij zag. Ontvlamde in toewijding. Toewijding voor God. Anders moet het gaan, en wel direct. Hier is geen aanbidding of Gods geloof. Hier zijn slechts grote ego's en is er een enorme hebzucht. En Jezus pleegt dan een daad van, wat wij zouden zeggen, burgerlijke en kerkelijke ongehoorzaamheid. Hij veegt ze letterlijk en figuurlijk de kast uit. Het touw dat Jezus maakt en hanteert, doet ons ook denken misschien aan een klokkentouw. Een touw waarmee Jezus zelf de noodklok luidt over ongerechtigheid en over schijnheiligheid. En misschien, zelfs misschien, kunnen we Jezus wel enigszins zien als een klokkenluider. Hij doet immers hier wat niemand deed of durfde. Hij stelt misstanden aan de kaak. Hij stelt het mismanagement van het tempelbestuur voluit in het verzengende licht van de waarheid. Praktijken waar God en mens niet mee gediend zijn, maakt deze klokkenluider in één klap openbaar. Ieder ziet het. Voelt u nu de actualiteit van ons Bijbelverhaal? En onthoud alsjeblieft, de Bijbel gaat altijd over de mens van toen en tegelijk ook over de mens van nu, over ons. Met klokkenluiders loopt het droevig af. Ze staan altijd, ook in onze tijd, op iemands tenen. Ze worden opgepakt vroeg of laat, vastgezet, uitgewezen, soms vergiftigd of op andere wijze wreed vermoord. Nee, niet door de hoge heren zelf, nee. Zij blijven uit de wind. Zij hebben de macht handlangers te kopen. Onze wereld verdraagt de helderheid van het licht niet. Toen niet en ook nu nog niet. Helaas. Direct en duidelijk misstanden aan de kaak stellen. Die rode draad loopt door Jezus' leven heen. Mensen waarschuwen hem. Pas op, dat kost jou nog eens de kop. En ja, zo gebeurde. Een offer van zijn leven wordt gebracht voor het recht en de rechtvaardigheid door Jezus, met zijn hart vol liefde voor de medemens en zijn dood tot redding van de mens die hem wil navolgen. Even nog terug naar die lieve mooie platen van Jezus. Ja, ze kloppen. Ze kloppen echt. Al die platen van Jezus met de kinderen, van Jezus als een schaapherder, al die beelden van liefde en ontferming, genade en barmhartigheid, ze zijn juist. Maar wel met die notie erbij, dat zijn liefde nooit verstaan mag worden als zoetsappigheid. Want daarmee doen we alle strijders voor recht en gerechtigheid tekort. Daarmee schetsen wij een incompleet beeld. Of op zijn minst een verkrampt beeld. Misschien wel dat beeld dat wij zo graag in Jezus zouden willen zien. Want dat voelt zo lekker, dat voelt zo gemakkelijk. Zo'n beeld van Jezus, zo comfortabel voor ons. De liefdevolle beschermende Jezus was verre van zoetig. Zeker liefdevol en zacht voor kinderen en hulpbehoevenden, maar scherp en met kritiek. Daar waar het onrecht betrof en waar de schijn het van de echtheid leek te winnen. En hij ontmaskerde de schijnheiligheid. Hij ruilde het al te zoete van de schijn in voor het, ja waarvoor? Voor het bitterzoete van het echte leven. Het bitterzoete van het echte leven met vreugde en lijden. Ja, misschien, als u wilt, mag u dat revolutionair noemen. Maar trouw aan de mens en aan zijn godsgeloof. Trouw vervullend de geboden van zijn vader. En feilloos erop wijzend daar waar het anders moet. Maar ook gul, royaal schenkend van zijn geestkracht aan de mens die gelooft. En met die mens gaat hij mee, door het leven en door de dood. Zo iemand te mogen kennen en te volgen op onze menselijke manier, dat staat misschien gelijk aan het ten diepste verstaan van de woorden die Jezus zelf eens mocht horen. U kent vast die woorden. Hij hoorde eens op een kritiek moment: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En luister naar hem. Woorden van een geduldige vader. Wat een aansporing. Kracht van de Allerhoogste. Door hem geschonken. Kracht voor de mens. Bedoeld voor ieders leven, ook nu. Dat die door elk van ons heen mag stromen. Hoe dan ook. Elke dag. Amen.
Thank you.
zullen zo meteen samen danken en bidden en afsluiten met het gezamenlijk Onze Vader. Laten wij bidden. God van alle mensen, wij danken U voor Uw trouw aan ons, mensen, die zelf vaak niet zo trouw zijn aan U en ook niet aan elkaar. Wij danken U voor alle momenten van liefde en aandacht aan ons geschonken. Wij danken voor een nieuw inzicht, om onze verkeerde levenshouding te kunnen veranderen, zodat we niet het eigen geluk, maar dat van de ander voorop stellen. Wij leggen zo vaak vele vragen voor U neer. Maar Heer, wij weten dat U ze kent. De kern is toch dat wij erom bidden, om de heling van de aarde met al wat erop is. Dat wij bidden om de heling van die gebrokenheid. Wij bidden om de heling voor het leven van de mens, om toch in menswaardigheid te mogen leven. We bidden om uitkomst, vragen om toekomst voor onze wereld, bidden om het stoppen van de oorlogen, om het mogen verschijnen van de vrede eens. U, Heer, hebt ook zonder onze woorden weet van ons doen en laten. U weet dat wij mensen vaak schaamteloos omspringen met de aarde, met Uw schepping, met Uw mensen, die onze medemensen zijn. Voor de vertwijfeling, voor de radeloosheid en voor alle onmacht die er is, bidden wij dat de mens toch niet tot moedeloosheid zal vervallen. Dat U er toch bij wilt zijn, ook in moeilijkheden, misschien in onze kleine kring, misschien in familiekring. Doe de hoop herleven dat het niet zo zal blijven, dat de wereld eens anders zal worden, nieuw, en dat op Uw tijd. Wij bidden voor alle die ziek zijn, voor hen wiens levensdagen steeds moeilijker worden. Blijf hen nabij, dat ze het leven kunnen volhouden totdat die tijd komt dat hun lijden voorbij is, voor nu en voor altijd. Wees bij hen in hun vragen en verdriet en verlaat hen niet. Wij bidden om troost voor die mensen die geen moed meer hebben om verder te gaan. Houd hen vast. Erbarm U over hen. Voor hen die leven met een schrijnend gemis vragen wij dat er een tijd mag komen dat zij opgericht weer verder kunnen gaan. Dat het verdriet hen niet zal blijven overheersen. Dat Uw licht weer in hen zal stralen met de gave van levensblijheid en levensmoed. Heer, er leeft zoveel in ons hart dat wij bij U willen brengen in dit ogenblik van stilte. En het was Jezus zelf die de mensen leerde hoe hun gedachten in woorden om te zetten, om zich tot God te richten, zoals ook wij nu samen doen. Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Wij ons schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want U is het koninkrijk en de heerlijkheid tot eeuwigheid. Amen. Wij zullen nu een moment wachten, want ik verwacht nu de kinderen terug van hun eigen dienst, van hun eigen werk. En zij zullen daar vast over vertellen willen. Allemaal weer terug, allemaal met een mooie schat in hun hand. En wij zullen daar vast over horen.
Zeker, ja. Want wij lopen met de kinderkerk niet helemaal synchroon met het verhaal wat jullie hier horen. Ons project is vandaag begonnen. Dus we hebben een verhaal gehoord over Jezus die met twee vrienden de berg op ging. En die vrienden... Nee, daar zag hij wat. En toen... we hebben het gezien als een filmpje. En daarna hebben we het gehad over dat het wel een heel bijzonder moment was. We moesten het ook nog geheim houden, mochten met niemand over praten. Maar dat het wel fijn is om ergens aan een mooie herinnering aan over te houden. En daarom hebben de kinderen vandaag in een stralend zonnetje een... die wou jij laten zien, die steen? Ja? Een herinneringsdoosje geknutseld. Nou jongens en meiden, zijn jullie ontzettend druk mee geweest. Dus het was heel fijn dat we wat extra tijd hadden. Hou maar eens omhoog. En als ze nou mooie steentjes vinden, mooie herinneringen willen bewaren, dan kunnen ze dat in dit doosje doen. Dan zouden Luc en Finn, die mogen de kijktafel ietsje uitbreiden. Want naast de zon komen er nu ook bergen bij. Finn, mag je je doosje wel op tafel zetten? Ja. Hier op tafel, ja. Leg hem maar helemaal onder.
Mooi dat er straks de mensen uit de kerk allemaal daar even langs heen lopen om van dichtbij te zien hoeveel werk jullie eraan gedaan hebben. Prachtig idee trouwens. Echt mooi. Wij zijn aan het slotliedje, dat willen we graag staande gaan zingen. 562, 1, 2 en 3. misschien een beetje andere dienst dan dat u gewend was. Maar dat heb je met gastpredikanten. Die doen zomaar hun eigen ding. Wij gaan zo meteen van hier. Wetend dat Gods zegen u nabij wil zijn in de week die komt. In ons hart, in ons huis, de zegen van God. In ons komen en in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, op onze zoektocht, de liefde van God. Bij het einde, nieuw begin. De armen van God om ons te ontvangen, thuis te brengen. Dat wij dan zo mogen ervaren, de genade van onze Heer, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.